Hosea 3, om te beginnen. Waar staat: de Heer zeide tot mij, ga wederom heen. Want dat had hij al eerder gezegd. Namelijk in hoofdstuk 1, vers 2. De Heer zeide tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen. En kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Tegen Hosea, de profeet, wordt gezegd dat hij met een hoer moet trouwen. En hij zoekt er een op. In het algemeen is men het erover eens dat deze vrouw uit hoofdstuk 3 precies dezelfde is als uit hoofdstuk 1. Ze wordt genoemd Gomer in vers 3, een dochter van Dibleim. En hier in hoofdstuk 3 wordt geen naam meer genoemd. Maar als er staat bemin een vrouw, dan is de idee dat dat nog steeds gaat over Gomer. Die bemind zijnde van haar vriend. En die vriend is gewoon Hosea zelf. Dat kost ons de moeite uit te leggen dat een echtgenoot ook gewoon een vriend kan zijn van zijn vrouw. In ieder geval is het hier zo. En er staat ook bij wat de achtergrond daarvan is. Namelijk, want gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint. De Heere bemint de kinderen Israëls, maar de Heer was officieel getrouwd met Israël. Natuurlijk is dat beeldspraak, maar dan toch een heel sterke en ook heel sterk doorgevoerde beeldspraak. Het oude verbond namelijk wordt als huwelijk beschouwd. Jeremia 31 is daar duidelijk over. De bekende uitspraken, Jeremia 31, vers 31 en wat er verder volgt. Waar de Heer zegt, ik zal een nieuw verbond sluiten met het huis van Israël, het huis van Juda. Niet zoals het verbond wat ik met hen gemaakt heb toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Mijn verbond het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar ik zal een nieuw verbond met hen sluiten. En dus is er sprake van een nieuw huwelijk. Dat blijft natuurlijk beeldspraak, maar een die voor ons heel duidelijk moet zijn. Maar goed, misschien hebben we het daar nog eens uitgebreider over. Maar hier in Hosea 3 is van dezelfde dingen sprake. Die vrouw is een beeld van Israël uiteraard. En dat staat er ook in vers 3 bij. Gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden. En beminnen de flessen der druiven. Ik vind het een prachtige uitspraak. De flessen der druiven. Zitten druiven dan in een fles? Nou, normaal gesproken niet, maar de vrucht van de wijnstok, van de druiven dus wel, de wijn. Maar wijn is een beeld van het leven dat God geeft, uiteindelijk van het nieuwe verbond, eeuwig leven dus. Ook al zo'n moeilijk onderwerp, want ja, de meest essentiële Bijbelse waarheden zijn juist door de tegenstander in de loop der tijd altijd verbasterd geworden. Hè? Maar, en juist de meest elementaire dingen zijn vaak zo lastig om over te praten, omdat men er andere ideeën over heeft. Maar wijn is nou eenmaal een beeld van eeuwig leven. Maar zij beminnen niet zozeer de druiven, zo staat het althans hier. Bestaat ook niet dat ze dronken zijn of zo, maar er staat zij beminnen de flessen der druiven. Dat wil zeggen, niet de wijn zelf, niet het eeuwig leven als zodanig, maar alleen de verpakking. De uiterlijke vorm. En daar ben je dus terecht bij religie. Niet het woord Gods, want dat is wat leven eigenlijk ook is, hè? Niet het leven Gods, maar de vorm waarin het eventueel tot ons komt. En tot hen komt. Zie? En dan heb je dus met uiterlijke vormen. Mag mooi zijn, het mogen mooie flessen zijn, maar wat heb je aan lege flessen? Nou ja, dat hoef je een alcoholist niet uit te leggen natuurlijk. Die verzamelt lege flessen, ja. Maar goed. Ze hebben midden de flessen der druiven. De buitenkant, de verpakking, de uiterlijke vorm. Religie dus. En dan staat er, en ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen en een homergerst en een halve homergerst. In elk geval, wat het precies betekent, dat is moeilijk uit te leggen in een paar woorden, ga ik ook niet doen. Maar wat er in de eerste plaats uit blijkt, is dat hij die vrouw moet kopen. En als het dus dezelfde vrouw is, en dat moet haast wel, betekent het dat ze op een of andere wijze in slavernij terechtgekomen is. Maar ja, als hij de flessen der druiven bemint, ben je in slavernij. Het is bovendien sowieso een afwijking. Toch? Je alleen uit bent op de verpakking en niet op de inhoud. Dat is een afwijking, maar dat is slavernij. Dat is de dwangneurose van de wet, zeg ik dan maar. Dan ga ik wat erg kort door de bocht, maar vooruit. Hè. Maar dat is waar het toch op neerkomt. De vrouw is kennelijk op een of andere wijze in slavernij geraakt en Hosea koopt haar terug voor 15 zilverlingen een homergerst en een halve homergerst. Het is wat moeilijk rekenen. Als u het bijvraagt, zijn het 30 zilverlingen, waarvan de helft is omgezet in gerst. En de 30 zilverlingen kent u. Het heeft rechtstreeks te maken met de prijs die voor de Heer betaald werd. Dat wil zeggen, het heeft te maken met wat hij waard was. En wat de verlossing waard is, zo wordt het uitgedrukt. Maar alleen wordt hier een deel ervan uitgedrukt in gerst. U weet, het is 1,5 × 10 zilverlingen en het is 1,5 × een homer gerst. Bij elkaar kom je dus toch onder 30 zilverlingen, als u mij vraagt. En dat gerst ook genoemd wordt, dat is denk ik de verwijzing naar het koningschap van de Heer. Want daar wijst gerst nou eenmaal op. Het is wat moeilijk om het allemaal uit te leggen. Dat doe ik ook niet, vind ik vanavond niet zo belangrijk. Maar het gaat erom dat inderdaad hier verwezen wordt naar de Heer Jezus zelf. De prijs die voor hem betaald is. Maar hij was die koning. Gerst. Shora in het Hebreeuws. Wij kennen Shora, gerst, ook als Sarah. En dat vertalen we met vorstin. En dat is de korte route om uit te leggen dat gerst een beeld is van koningschap. Maar goed, dat leg ik verder niet uit. Maar daarna staat er, ik zeide tot haar, hij had haar dus gekocht, ze was weer van hem, haars ondanks, want ze had niks te vertellen. Maar Hosea kocht haar en hij zei tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Dat wil zeggen vanaf nu in elk geval, vanaf het moment dat ze gekocht is. Gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden. De vertalers hebben het tussen haakjes gezet, zo van, dat is de verklaring van, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Hoezo blijven zitten? Wel, gij zult niet hoereren, nog een man geworden. Niet alleen niet van Hosea, maar ook niet van een ander, dat wil zeggen, het was weer de vrouw van Hosea eigenlijk, althans ze was zijn eigendom, maar van een huwelijk is hier geen sprake, omdat er geen sprake is van gemeenschap. Ze blijft alleen, maar ze heeft de man niet, dus eigenlijk, maar ze heeft ook geen boelen, heette dat, in de eerste twee hoofdstukken, geen minnaars, netjes vertaald dan. Met andere woorden, ze zou helemaal geen man hebben. Ze zou zonder man blijven zitten. En waarom dat is? Wel, vanwege de symboliek. Namelijk, want de kinderen Israëls zullen vele dagen, dezelfde vele dagen als uit vers 3 uiteraard, zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod en zonder terafim. Maar de betekenis is zonder man. Wie dan ook. Welke man dan ook. Hebben jullie? Want dat stond er al, dat dat de betekenis is. Dat zou lange tijd zo blijven en dan staat er in vers 5, en daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere, hun God, en David, hun koning, daar heb je dus toch dat koningschap van uitgedrukt in de gerst, maar vooruit. Ze zullen zoeken de Heer hun God en David hun koning. En in de praktijk is het verschil tussen die twee niet zo groot. Want de Heer hun God is David hun koning, uiteraard. Want voor de goede orde, dit is een paar honderd jaar nadat David al was overleden. Maar het gaat dus om de zoon van David en daarmee om de Messias. Maar Jehovah is de Messias, of beter nog andersom. De Messias, de zoon van David, is Jehovah zelf. Draagt de naam boven alle naam, blijkt hier weer uit. Maar ze zullen uiteindelijk zoeken, de Heer hun God en David hun koning, en ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Dat is uiteraard nog niet gebeurd, begrijp je me goed. Strikt genomen zijn de laatste dagen al begonnen. Nou ja, hier staat niet in de laatste dagen, maar in het laatste der dagen, zodat je kunt je kunt zeggen, het spreekt over een nog latere tijd. En zo is het uiteraard ook. De laatste dagen, de laatste tijden zijn begonnen bij de komst van Christus. Dat wil zeggen bij zijn opstanding. Maar het gaat hier kennelijk om nog latere tijden. Maar dat wisten we al. Ik heb het even nagevraagd aan Jacobus, op de bekende wijze, weet je wel. En die zei, nee, God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas zal de vervallen hut van David weder opgericht worden. Dat was dus weer Handelingen 15. En bovendien, Israël zal zich bekeren, zal zoeken de Heer hun God en David hun koning, is inderdaad de verwijzing naar het herstel van het Davidische koningshuis, uiteraard, en dus naar de Messias en de openbaring van zijn koninkrijk. En daarmee de openbaring van Gods goedheid. Daar zijn we in onze dagen ook nog steeds niet aan toe. Met andere woorden, dat is nog profetie in de zin van dat moet nog vervuld worden in de toekomst. Aan de andere kant, de uitdrukking ik kost mij voor 15 zilverlingen een homergest en een halve homergest mag dan wat bedekte taal zijn, versluierde taal. Het zou toch duidelijk moeten zijn dat het op die bedekte wijze wel degelijk een verwijzing is naar de dood en opstanding van de Heer Jezus, waaruit volgt dat wat in vers 3 en 4 beschreven wordt, dat dat een beschrijving is van de situatie in onze tegenwoordige tijd, de tijd tussen wat wij dan noemen de eerste en de wederkomst van Christus. En het wordt hier dus keurig in een paar woorden uiteengezet. In nogal bedekte termen, maar daarna zeg ik toch, maar het is een makkie, om het te begrijpen. Want Israël zit vele dagen zonder, nou ja, zonder man, zonder God. En zelfs zonder afgod. Vreemd genoeg. Geldt misschien niet voor elke Israëliet van geboorte, maar in het algemeen is het zo. Ik heb er al vaker op gewezen dat het merkwaardig is dat Israël in oud-testamentische tijd, zowel de 10 als de 2 stammen, dat Israël in oud-testamentische tijd de afgoden diende, de Baals, zoals genoemd wordt in hoofdstuk 2, dus een halve bladzijde eerder. En dat duurde tot aan de Babylonische ballingschap. En in de ballingschap werd het judaïsme ontwikkeld, het jodendom, de Joodse godsdienst om zo te zeggen. En sindsdien dient men geen andere goden meer. Begrijp je me goed? Ik kan niet zo ver gaan door te zeggen, men dient de Heer, men dient Jehovah. Men wil zijn naam niet eens op de lippen nemen, dus je kan moeilijk zeggen dat men hem dient. Stel je voor dat je vrouw je niet eens bij de naam wil noemen. Dat lijkt toch niet goed. Maar in elk geval, men dient ook geen afgoden. Het is Jehovah, de eeuwige, of hoe men hem maar aanduidt. Dat vind ik ook altijd zo'n raar woord. Dat lees je tegenwoordig. En G, apostrof D. Dat kan je niet eens uitspreken. Dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Maar hoe men het voorleest, dat ben ik wel eens benieuwd naar. Zelfs het woord God wil men niet uitspreken. Het wordt steeds erger. Maar vooruit. Maar waar het om gaat is dat Israël inderdaad de Heer niet kent, de man niet kent, niet komt tot geloof in de Heer en dus in de Heer Jezus Christus, maar ook van Jehovah moet men eigenlijk niks hebben, maar ook van andere goden niet. Dat wil zeggen, Israël heeft geen man. En daar zit nog iets anders achter, wat namelijk in hoofdstuk 2 uitbundig beschreven wordt, is dat Israël in het verleden de Heer niet diende, maar wel andere goden, maar ook andere volken. Dat gaat namelijk samen. Men onderwierp zich aan andere mannen, namelijk andere goden, en daarmee aan andere volkeren. Daar kwam het in de praktijk op neer. De goden bijvoorbeeld, Baal, de god van Dagon enzovoort, wat het maar was. De goden van de Canaanieten, soms van de Filistijnen of welke goden het maar waren. Het worden hele reeksen genoemd, soms bij gelegenheid. Maar het waren goden van andere volkeren. En de Heer zegt zelfs dat het aan Israël verboden was om, in de wet is dat, om overeenkomsten, om verbonden te sluiten met andere volkeren. Dat is in onze dagen uiteraard nog steeds van toepassing. En dat vredesproces waar men mee bezig is, naar het schijnt, niet al te fanatiek, maar goed. Ja, die vrede zou eigenlijk menselijkerwijs gesproken moeten komen. Menselijkerwijs zou het ook zeer verstandig zijn. Maar bijbels gezien is het aan Israël verboden. Men zou geen verbond sluiten met een ander volk, want dan sluit men een verbond met een andere god. En men zou dat dus niet doen. Weet je nog die Gibeonieten die bij Israël kwamen? De dagen van Jozua was dat toch, hè? was heel, heel problematisch. Nou goed, ga er niet op in. Het is prachtige symboliek overigens daar, maar het wordt in de loop van de geschiedenis Israël ook kwalijk genomen. Ze sloten een verbond met Syrië of ze sloten een verbond met Egypte, de farao enzovoorts. En het wordt Israël allemaal zeer kwalijk genomen, andere mannen. En het vreemde is dat hier gezegd wordt, ze zullen blijven zitten zonder man, in het algemeen gesproken. En zo is het ook, want de Joden, de Joodse natie, het Joodse volk, of hoe je dat maar zeggen moet, heeft in al die eeuwen, sinds de Heer Jezus, zal ik maar zeggen, zolang als onze bedeling duurt, inderdaad nooit een verbond gehad met welk volk dan ook. Ook in onze dagen lukt dat niet. Nou ja, het zal een keer lukken, maar dan is helemaal de maat vol. Bij God namelijk. Kijk, de hele wereld wil dat de Joodse staat vrede slaat met, of komt tot een vredesverbond met de Palestijnen. Maar als ze dat doen, dan is bij de Heer helemaal de maat vol en dan komt de grote verdrukking over die staat en over het land. Dat wil zeggen de Joden en de Palestijnen uiteraard. Alles in het land, want dat is nou juist wat verboden is, maar het is ook wat in deze 2000 jaar pak een beet niet voorgekomen is. Dat was vroeger dus anders, was in Bijbelse tijden nog anders, ze sloten wel verbonden met heidenen en dus met heidense goden enzovoorts, maar in onze bedeling niet. Israël staat geïsoleerd, is verstrooid onder de heiden, is nooit geassimileerd en heeft als natie nooit enige overeenkomst kunnen sluiten. Zie. En als het nu wel moet gaan gebeuren, want er wordt al sinds tientallen jaren aan gewerkt natuurlijk, leidt dat alleen tot de grootste verdrukking die ooit over het volk gekomen is, zegt de Bijbel. Maar goed, die verdrukking zal dan toch leiden tot de bekering van het volk als zodanig. Nou ja, van een overblijfsel daarvan, maar niettemin het volk als volk. Daarom zeg ik het ook zo, het volk als zodanig. En dat staat er ook in vers 5. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God. Er staat er wat kort, gewoon als feit medegedeeld. De omstandigheden waaronder het gebeurt zijn dramatisch, mag je wel zeggen. Want het heeft van doen met al de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Het strekt zich ook uit daar voorbij, uiteraard. Maar het zal gebeuren. En bovendien wijs ik hem erop dat het gaat om kinderen Israëls. En dat wil zeggen dat het niet alleen gaat om het Joodse volk, maar dat het tegelijkertijd ook gaat om de 10 stammen van Israël. Het gaat over alle 12. En ik wijs er dan ook nog maar op, volledigheidshalve, dat Hosea deel uitmaakte van de 10 stammen. En optrad en leefde onder de 10 stammen van Israël. Onder Efraïm dus. Goed. En daarom heeft de profetie in de eerste plaats zelfs betrekking op Efraïm. En de Joden is eigenlijk een zijlijn. Maar Israël zit zonder koning. Dat kan niet missen, want ze hebben inderdaad geen koning. Maar ja, wie zou de koning moeten zijn? De erfgenaam uit het huis van David, en er is er maar één, en die is er al 2000 jaar, namelijk de opgewekte Christus uiteraard. Die daar het vlees is, uit het zaad van David, de zoon van David, en naar de geest der heiligmaking, de zoon van God, door de opstanding uit de doden. Romeinen 1, vers 4. Ik zeg altijd, les 1, hoofdstuk 1, bladzijde 1, les 1, enzovoort. Hè? Romeinen 1, vers 4. Nou goed, zonder koning, zonder vorst. Nou, daar is de geschiedenis mee geëindigd met Messias de vorst bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, gevolgd door de kruisiging van de Heer Jezus. U weet wel, 69 weken tot op Messias de vorst. Een vorst is de kroonprins, maar die hebben ze ook niet. Net zo min, ze hebben geen kroonpretendent. Hadden ze in oud-testamentische tijd nog wel, tot aan de dagen van de Heer Jezus, maar hier staat nee, Israël zal blijven zitten zonder vorst. Dat is de situatie in onze dagen. En zonder offer. Zeg maar zonder offerdienst in het algemeen, maar daarmee ook zonder verzoening, want dat zit er dan vast, zonder opgericht beeld, wat dat maar wezen mogen dan, hè? Zonder opgericht beeld, maar een opgericht beeld in de Bijbel, het is of heidens, maar als het dat niet is, is een opgericht beeld altijd de uitbeelding van Christus. Ik heb het nagevraagd aan Jacob in Bethel, maar ja, ik moest naar Edinburgh tegenwoordig. Maar dat doet er nou niet hoor. Die opgerichte steen, weet je wel? De stone is koning. Goed. Opgericht beeld. En zonder efod, priesterlijk attribuut, spreken dus eigenlijk over de hoge priester, maar die hebben ze ook niet. Hooguit priesters, maar zelfs dat waag ik te betwijfelen. Wat mag dan zijn dat er mensen rondlopen die Jood zijn en de naam Levi of Cohen of iets dergelijks dragen. En waaruit men dan afleidt, dan moeten ze maar priester zijn. Maar of die afstamming correct is en of ze echt uit het huis van Aaron stammen, dat is helemaal niet bekend. Dus men heeft ook eigenlijk geen priesters. Men heeft er alleen die de priesterlijke functies moeten vervullen, voor zover dat kan binnen het Jodendom, maar een echt priesterschap is er niet. Dat kan ook niet anders natuurlijk. Het Aaronitisch priesterschap is nou eenmaal beëindigd. Het maakt deel uit van de wet, van het oude verbond, dat is Hebreeën 7 waar het uitgebreid staat. En waar de wet beëindigd is, waar het verbond vervangen is, het oude door het nieuwe verbond is vervangen. Daar heeft de verbondstheoloog dus ook grote moeite mee, maar vooruit, waar het oude verbond door het nieuwe is vervangen, geschiet er ook noodzakelijk verandering van priesterschap. En dus bestaat dat Aaronitisch priesterschap niet meer. Dat is ook die gezegd wordt. En zonder terafim, dat is een moeilijk woord, terafim, want het schijnt in de Bijbel dat het een afgodsbeeld is, maar ik heb het eens nagekeken in de Bijbel, doe ik nou vandaag allemaal niet. Ik heb het eens nagekeken in de Bijbel, maar het blijkt dat de terafim uiteindelijk een beeld was van, dat was een beeld ook, maar een beeld was van David. Weet u nog dat ze David zochten, toen keken ze in zijn bed, trokken ze de dekens weg. Want ze dachten dat hij eronder lag en toen was het een terafim. Had zijn vrouw erin gelegd. Weet u nog? Terafim is gewoon een beeld van Christus. Ongeacht dat zo'n ding bij gelegenheid gebruikt wordt voor afgoderij. Het is een type, maar zou het niet aanbidden. Of niet als heilig beschouwen, maar een type van Christus. Van David, van de zoon van David, is het in de Bijbel in elk geval. Maar men heeft het niet. Is al zit zonder. Dat is onze tegenwoordige tijd. En dat ik het aanhaal, is om u duidelijk te maken dat dit schriftgedeelte, Hosea, wel degelijk spreekt over de dagen waarin wij leven. En Israël, de vrouw, wordt geacht de man niet te hebben. Dus krijgt ze geen kinderen. Dan zijn we terug bij waar we vorige keer waren. Dus krijgt ze geen kinderen. Hoezo niet? Dat kan heel goed. Per slot, de kinderen van de eenzame, Jesaja 55, dan wel Galaten hoofdstuk 4. De kinderen van de eenzame zijn veel meer dan de kinderen van degene die de man heeft. Of van de getrouwde. De ene staat de getrouwde, Jesaja geloof ik, en de andere schriftplaats staat in Galaten staat dan weer degene die de man heeft. Of andersom, dat doet er niet toe. Maar de idee is, zijn twee vrouwen, maar die ene die de man niet heeft, waarbij dus geen sprake is van gemeenschap, die brengt voort. En dat steekt hier natuurlijk achter, want de gedachte is, er is geen gemeenschap. Die vrouw hoort bij die man, die vrouw is van die man, met excuses, want je mag dat geloof ik niet meer zeggen tegenwoordig, maar zo is het, hij heeft de notenbenen gekocht. Dat zijn niet de laatste kosten die hij aan haar gemaakt heeft, mag ik aannemen. Maar goed, hij heeft toch ook, die vrouw is van die man, maar er vindt geen gemeenschap plaats. En de vraag is, nou ja, dan wordt het dus ook niet voortgebracht. Maar wij weten dat dat bepaald niet onmogelijk is. En waar het in de Bijbel een rol speelt, dan gebeurt het dus toch, hè. Het kan eigenlijk niet, maar het gebeurt toch. En dat wordt er hier niet bij verteld. Maar het punt is dat in onze dagen wel degelijk de gemeente wordt voortgebracht, geboren uit deze vrouw die de man niet heeft. Zo staat het per slot letterlijk in Galaten 4 en dus ook in Jesaja 55, waaraan het ontleend is. En vorige keer zijn we echt geëindigd met dat schriftgedeelte over de maagd zou zwanger worden en een zoon baren. Toen heb ik u gezegd, ja, dat mag dan op Maria en de Heer Jezus slaan, maar dat is het teken. En het is een teken van de geboorte van de gemeente uit de vrouw die de man niet heeft. Zie. Maar dat het over onze tegenwoordige tijd gaat, dat leidt geen twijfel. Dat ik het aanhaal nu, is natuurlijk omdat we het over die vrouw hebben in het algemeen. Maar bovendien ook omdat dit schriftgedeelte onder dispensationalisten problematisch is. Dat wil zeggen, er wordt een verklaring aangegeven die uiteindelijk niet klopt. Niet zozeer aan hoofdstuk 3, maar wel aan hoofdstuk 1 en eventueel 2. Kijk, dan komt het moeilijke verhaal, hè? Hoofdstuk 1, daar ga ik naartoe. Nadat ik u in hoofdstuk 3 heb laten zien dat het hier wel degelijk om onze tegenwoordige tijd gaat. Bovendien gaat het in het algemeen meer om Efraïm dan om Juda, en dus meer om de 10 dan om de 2 stammen. Daar ben je ook al gauw in onze tegenwoordige tijd terecht, hebben wij inmiddels geleerd. Maar goed, dan ga ik naar hoofdstuk 1. Daar lezen wij in vers 2 het begin van het woord des Heren door Hosea. Want het woord des Heren door Hosea, dat komt eigenlijk pas uitgebreid vanaf hoofdstuk 4 en zo het hele boek uit. Maar eerst krijgen we deze beelden uitgedrukt in het leven van Hosea zelf. En dan staat er: de Heer dan zeide tot Hosea. Dat is leuk, want het is min of meer de naam van de Heer Jezus ook, hè? Hosea. Het is, Hosea betekent redding. En Jehoshua, Jehosea, Joshua, betekent Jehovah is redding. En in het Grieks is dat de naam Jezus, hè? Dat weet u, hè? Maar goed. Trouwens, we kennen nog een ander die zo heette. En die heette uiteindelijk Jehoshua. Maar als hij ons wordt voorgesteld, heet hij Hosea, Joshua. Joshua, de Joshua in de Bijbel, heette Hosea. Maar als Mozes hem noemt, noemt hij hem Jahosea. Dat wil zeggen, voegde de naam van Jehovah aan toe. Zo van redding. Jehovah is redding. En zo noemt hij hem voortaan. En dan gaat het hier ook om natuurlijk. Het is een verwijzing naar de Heer Jezus en zijn werk. Nou goed, dat is nou niet zo'n punt. Maar de Heer zei tot Hosea: ga heen, neem uw vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Dat beeld moet duidelijk zijn. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Diblaim, dat slaat op gedroogde vijgen. Gedroogde vijgen. Letterlijk een dubbele gedroogde vijgenklomp. Helemaal voluit. Maar vijgen zijn een beeld van het nationaal bestaan van Israël, zoals u weet, net als de vijgenboom en eventueel de vijgenbladeren. De buitenkant. Het kleed. Net als de flessen der druiven. De buitenkant. De uitwendige dingen. U weet wel, heb ik nagevraagd aan Eva. Die kreeg zo'n boei. Ze kleden zich in vijgenbladeren, weet u wel. Vijgenboom staat voor het uitwendige. Zacchaeus hulde zich er ook in trouwens. Maar die werd eruit gehaald. Uit de wilde vijgenboom. Maar of nou een wilde vijgenboom is of gedroogde vijgenbladen, of gedroogde vijgen, het is altijd hetzelfde. Hè? Het waren vijgen, maar er blijft niks van over. Het is alleen maar de buitenkant der dingen. Dat is Israël. Nou goed. Doet er verder weinig toe nu, maar wij herkennen in ieder geval Israël erin. En dan staat er, en zij ontving. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. En de Heer zei tot hem, tot Hosea, noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig tijds, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. In Jezreel was namelijk dat koningshuis, over de 10 stammen overigens, in de dagen van Hosea gevestigd. Daar woonde in de tijd ook Agab, Jezreel. Daar had hij zijn paleis. Nou had er wat meer, maar goed. Maar een van zijn paleizen stond daar en daar gaat het hier om. De bloedschulden van Jezreel zijn dus de bloedschulden van het 10 stammenrijk in het algemeen en van het koningshuis van de 10 stammen uiteraard in het bijzonder, want dat is in de eerste plaats verantwoordelijk. En dat blijkt ook wel, want er staat: ik zal de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. En Jehu was koning over Israël, niet in de dagen van Hosea, maar al eerder. Weet u misschien, het huis van Agab kwam aan zijn eind door Jehu. En Jehu was de grondlegger, de stamvader van een nieuwe dynastie onder de 10 stammen. U weet wel, dat begon met Jerobeam uit de stam van Efraïm, maar er kwam een einde aan het huis van Jerobeam. Toen kwam er een ander koningshuis van een andere familie en zo verder. En zo kwam er bij gelegenheid ene Jehu en veroverde de troon, om zo te zeggen. Ook van Gods wegen. Het ging maar heel kort goed, want al gauw viel hij in dezelfde zonden als al zijn voorgangers. En in de dagen van Hosea zijn we terecht in de dagen van het koningshuis van Jehu. Dat huis was op de troon. Maar er zou een einde aan komen, zegt de Heer hier. Want er staat, ik zal de bloedschulden van Israël bezoeken over het huis van Jehu. En zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. Wat aangekondigd wordt in de toelichting is dat dat huis van Jehu gewroken zal worden, in de zin van het zal het koningschap kwijtraken, maar er wordt meteen achteraan gezegd, ik zal het koninkrijk van het huis van Israël, en dus van alle 10 stammen van het hele volk, doen ophouden. Dat gebeurde weliswaar pas later, maar de val van het huis van Jehu is meteen aanleiding om te zeggen, nou ja, het hele koningschap van over die 10 stammen zal worden weggenomen en het zal dus uitlopen uiteindelijk in een ballingschap van die 10 stammen, maar dat vinden we hierna pas. Jezreel was de plaats waar het koninkrijk als het ware gevestigd was over de 10 stammen, maar in Jezreel is de naam die deze zoon krijgt en Jezreel kan vertaald worden of moet vertaald worden, in dit geval ook met vernietigen in de zin van verstrooien. Verpulveren, maar het is een breed woord. Verstrooien, begrijp je me goed? Uiteindelijk kan het ook positief worden opgevat in de zin van zaaien, want dat is ook strooien. Maar daarmee wordt toch eerst wat vernietigd, om zo te zeggen. U weet wat de Heer zei over het zaad. Het moet in de aarde vallen en sterven, dat is dus heel negatief. Maar dat is wat bij het zaaien gebeurt. Het valt in de aarde, daarna sterft het. Niettemin komt er iets positiefs uit voort. Want zaaien is dan toch de positieve term. Als we dat er niet bij willen hebben, zeggen we verstrooien. Eventueel zelfs verpulveren, dat is wat het is. En dan heeft het de betekenis van vernietigen. En die hele woordspeling wordt hier gebruikt. De hele betekenis van dat woord. Maar hier nog, ik zal een eind maken aan het koningshuis van Jehu. Nou ja, ik zal uiteindelijk een eind maken überhaupt aan het hele koninkrijk. Van die 10 stammen. Dat is Jezreel. Daarna staat er, en het, daar nog, nou, er staat nog overigens 5, en het zal te 10 dagen geschieden dat ik Israëls boog, dat is een uitdrukking van kracht, weet u wel, de boog is de kracht, uitdrukking van de kracht die de arm nodig heeft om het wapen te spannen, enzovoort. Hè? Ik zal Israëls boog verbreken, dan doet hij het niet meer, in het dal van Jezreel. Met de nadruk dus weer op dat koningshuis. Punt. Volgende verhaal, vers 6. Zij ontving wederom en baarde een dochter. Let op dat er niet staat, zij baarde hem een dochter. Zij baarde een dochter. Later in 2 vers 3 staat, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Het was wel een dochter van Gomer, maar waarschijnlijk was Hosea niet de biologische vader. Dan weer wel de wettige, want zo werkt zoiets, maar niet de biologische, kennelijk. Nou goed, zij ontving wederom een barendochter en hij zei tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls. Maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. De gedachte is eigenlijk nog steeds aan de 10 stammen van Israël. Het huis Israëls, logischerwijze huis van Jehu, die was alleen maar koning over de 10 stammen van Israël, bovendien Hosea leefde onder de 10 stammen en Israël was het gebied van de 10 stammen, dus daar gaat het over. Maar nu ineens worden de 2 stammen ook geïntroduceerd, want er staat over het huis Israëls, ik zal ze zekerlijk wegvoeren, vers 7, maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En zal ze verlossen. Het idee is, maar wij leven na die tijd, dus het is makkelijk te zeggen. Het idee is dat niet alleen de 10, maar ook de 2 stammen werden weggevoerd in ballingschap, achtereenvolgens. Alleen de twee stammen keerden uit de ballingschap weer terug. De twee stammen waren in de macht van de Babyloniërs, werden weggevoerd naar Babel. Niettemin keerden ze daaruit terug. En de Heer zegt dat hier, over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door de Heer hun God. En zal ze niet verlossen door boog, nog door zwaard, nog door krijg, door paarden, nog door ruiteren. Dat wil zeggen niet met geweld of zo, niet door oorlog. En dat klopt ook, want wij weten hoe dat gegaan is, toch? We gingen alleen maar om papier. Kores de Perziaan ontving het koninkrijk. In het tweede jaar van Darius, maar goed, dat doet er nou niet toe. Kores de Pers ontving het koninkrijk en bepaalde dat de Joden vrij waren om terug te keren naar het land. Dat zal. Hij is daarmee, het is Jesaja 45 waar dat wordt aangekondigd. Inclusief zijn naam overigens, Kores. Dat is ver voor die tijd, honderden jaren voor die tijd, dat Jesaja het aankondigt. Maar diezelfde Kores is tegelijkertijd een beeld van de Heer Jezus, die in de toekomst Israël zal terugverzamelen. Maar goed, twee stammen mochten terugkeren uit Babylonische ballingschap. Daar hebben ze niet voor hoeven vechten, integendeel, ze kregen gewoon toestemming. Kores zei, laat ze maar gaan. Hoefde niet iemand te komen van, let my people go, of zoiets, hè. Gewoon, Kores zegt, ga maar naar huis. Goed. Dat is wat hier beschreven wordt. Maar Lo-Ruhama betekent, uit vers 6 blijkt het ook, geen, want Lo is de Hebreeuwse ontkenning, weet je wel. Lo-Ruhama betekent geen ontferming. Zo wordt het vertaald. In de Nieuw-Testamentische variant, want dan wordt het eerst weer vertaald naar het Grieks, staat er dan niet bemind. Maar vooruit. Niet ontfermd, niet bemind. Dat blijft van toepassing. De Heer zegt alleen, nou ja, er is iets, een klein detail, is een kleine uitzondering. In het algemeen niet ontfermd. Maar ja, over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Dat is maar een klein deel van Israël. En bovendien moet erbij verteld worden dat die ontferming dan toch maar een heel kleine uitwerking gehad heeft. Want wij praten wel met gemak over de terugkeer van het Joodse volk uit Babylonische ballingschap. Sommigen overdrijven het en leren dan dat de tien stammen toen ook terugkeren, wat helemaal onzin is. Die waren er zelfs al niet meer daar. Maar vooruit. Maar in de praktijk blijkt uit de Bijbel ook dat slechts een deel der Joden terugkeren. Niet eens het hele huis van Juda, maar een deel van Juda. En daarom vind je, na de terugkeer uit ballingschap, dan kom je namelijk terecht in Matthäus, Marcus, Lucas enzovoorts, in Nieuw-Testamentische tijd, maar je vindt daar uitdrukkelijk dat een groot deel, en werkelijk groot deel van de Joden, niet in Judea en ook niet in Galilea woont, kortom helemaal niet in Canaan, maar leeft verspreid onder de volkeren. En anders merk je dat wel in Handelingen. Want overal waar de apostelen gingen, eerst Petrus, daarna ook Paulus, overal waar zij gingen, alle plaatsen waar zij kwamen, waren Joodse gemeenschappen. Synagogen enzovoorts. Met andere woorden, de Joden mochten terugkeren naar Canaan. In de praktijk blijkt dat een groot deel helemaal niet teruggekeerd is naar Canaan, maar wijselijk een andere kant op is gegaan. Misschien hadden ze ook de profetieën inmiddels gelezen van dit is een land dat zijn bewoners opeet. Waar het maar stond, was het Jeremia of Ezekiel, weet ik niet meer. Maar in elk geval, ze vestigden zich elders. Ook een bekende verhaal van heel wat Russische Joden die dan weg mochten en die dan netjes de route volgen en het land verlaten en dan in Wenen terechtkomen, maar geen haar op hun hoofd denkt eraan om naar Canaan te gaan, namelijk naar de Joodse stad. Waarom zou je ook? Dan kom je van de regen in de drup. Liever naar Amerika, bij de grote broer. Naar Manasse. Nou goed, daar zal ik verder ook maar niks over zeggen. Maar het is echt maar een deel dat teruggekeerd is. En bovendien, we hebben dan nog wel eens de indruk dat was het goede deel dat terugkeerde naar Canaan. Maar dan moet ik u ook uit de droom helpen. Dat was niet zo. Het was namelijk het meest religieuze deel dat terugkeerde naar Canaan. En dat was juist niet het beste. Dat was het deel dat zei, we hebben de wet, die moeten wij houden. Dat is nieuw in de geschiedenis van Israël en ook van het Joodse volk. Dus de wet die moeten wij houden en dat moeten wij doen in het beloofde land. Want de wet zegt dat als je in uw land gekomen zult zijn. En we moeten Jeruzalem hebben als hoofdstad enzovoorts. Maar dat bleek helemaal verkeerd uit te pakken. En ik kan dat rustig zeggen, want lees dan maar wat Johannes de Doper en daarna de Heer Jezus te zeggen heeft over het Joodse volk. In Judea specifiek. In Galilea was het al iets rustiger. Scheelt niet veel, want er wordt ook een vloek over afgekondigd. Over Galilea en over Capernaum en hoe het maar heten mag in Galilea. Maar je vindt er geen goede woorden over, integendeel. Ze worden uitgemaakt voor huichelaars enzovoorts. Maar in ieder geval in het algemeen ongelovigen. Neemt niet weg dat er gelovigen waren, maar er waren er niet veel. Maar hoe zwaarder de wet, hoe meer men geneigd was zich te vestigen rondom Jeruzalem. Niet al te verstandig. Maar het blijft dus in het algemeen zo lo rugama. Niettemin een deel zou terugkeren maar, en zou de vrijheid krijgen, maar in het algemeen blijft het lo rugama. Niet ontfermd. Goed. Volgende punt, vers 8. Daar staat, als zij nu lo rugama gespeend had, daar ging dus tijd overheen, ontving zij en baarde een zoon. Weer niet, ze baarde hem een zoon, ze baarde een zoon. Zo van, het was niet van Hosea afkomstig, maar vooruit. Ze baarde een zoon. En hij zei, dat wil zeggen de Heer zei, noem zijn naam Lo-Ami. Want gij lieden zijt Lo-Ami. Zo staat het er ook in het Hebreeuws. Alleen de eerste keer is niet vertaald, de tweede keer wel. Gij zijt niet mijn volk. Lo is weer niet. En Am is volk, in de zin van Israël. Dat woord voor volk, Am. En die ieder achter is mijn volk. Hè? En dus noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet. En van de andere kant, zo zal ik de uwe niet zijn. Met andere woorden, ik ben niet uw God. En gij zijt niet mijn volk. Over welke tijd gaat dat dan? Ja, over onze tegenwoordige tijd. Waar gezegd wordt over Israël in het algemeen, maar je houdt maar een klein deel van Israël over, het is alleen maar het Joodse volk, de rest is sowieso verstrooid geworden. Israël, 10 stammen, en daarna de twee ook, ook Israël, Rugama, verstrooid geworden. Dus het gaat alleen over de Joden. Maar er staat, gij zijt mijn volk niet. En ik ben niet uw God. Dat gaat dus over de tijd van na de ballingschap en tot in onze dagen aan toe. Het is natuurlijk heel vervelend, heel lastig. Ik mag het misschien niet vertellen. Ja, waarom mag ik het ook niet vertellen? Ik las van de week het Zoeklicht en het laatste nummer van Israël in de Bijbel. En in beide bladen kwam ik tegen de uitdrukking het volk Gods. En men bedoelde het Joodse volk. Niet dat ik daarover struikel of dat ik me eraan stoot of aan erger. Maar ja. Als een christen op zoek gaat naar het volk Gods. En hij bedoelt daarmee het Joodse volk. Ja, dan is hij toch echt heel ver verhuisd hoor. Flink verdwaald, sorry. En is misschien niet zo bedoeld, dat neem ik maar aan. Het zijn van die termen geworden die niet in Bijbels verband gebruikt worden. Want, en goed, en dan wil ik ze nog net accepteren. Het is uit, als ik het zou zeggen en u zou mij vragen van waarom noem je het Joodse volk het volk Gods, dan zou ik zeggen, nou ja, omdat het van Gods wegen uitverkoren is tot een bepaalde bediening. Het is een bediening die het volk als volk Gods in de toekomst alsnog vervullen zal. Dan heb ik me eruit gesmoest. Want naar Bijbelse maatstaven, volgens de Bijbelse uitspraken, is er wel een volk Gods in onze dagen, maar dat is uitdrukkelijk niet het Joodse volk. Het is de gemeente. Wij zijn volk Gods. Wij zijn ook huis Gods, we zijn ook tempel Gods, maar ook volk Gods. En we hebben dan ook een hoge priester die verzoening doet voor de zonde. Zijns volks. Dat is voor de gemeente, ja, inderdaad, ja. De Hebreeënbrief, zeker wel. Voor degene die der hemelse roeping deelachtig zijn. Zeg ik altijd, omdat de apostel het zelf ook zegt in datzelfde schriftgedeelte. Het eind van Hebreeën 2, begin van Hebreeën 3, enzovoorts. Israël, het Joodse volk, is niet het volk, als de gemeente is dat. Israël is lo ami, niet mijn volk. En God, Jehovah, onze God, de God van de Bijbel, is niet de God van Israël. Begrijp u me goed? God is een God van heel de schepping. Er is er maar één, dus het kan niet anders. Maar dat is precies wat de Heer ook zei. Men lezen het na in Exodus 19, waar de verkiezing van Israël voor het eerst onder woorden gebracht wordt. Even checken of dat echt klopt. Ja, Exodus 19, vers 5. Daar wordt tot Israël gezegd, ter gelegenheid van de wetgeving. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn. Uit alle volken. Het idee is zoals van kostbaar eigendom. Men zou het woord eigendom eigenlijk vertalen met schat. Dan begrijp je tenminste ook de gelijkenis van de schat in de akker. Want daar gaat het om, hè. Maar goed, niettemin. Het is de zwakste vertaling die er bestaat, maar hij is wel correct. Mijn eigendom. Zo zult gij mijn eigendom zijn. Uit alle volken, want de ganse aarde, in de zin van alle volken, zijn van mij. Zie? Alle volken zijn volken Gods in de algemene zin. Maar het punt is dat God dat ene volk uit die volkeren kiest. Dat is uitverkiezing van Israël. En God doet dat omdat hij een bepaalde functie te vergeven heet dat, weg te geven heeft aan een der volkeren. En hij geeft die functie aan Israël. En dat maakt Israël meer dan elk ander volk tot volk Gods. Waarvan de Heer zegt, gij zijt mijn, gij zijt Ami, mijn volk. Op een bijzondere manier, op een hoger niveau. En die functie die Israël krijgt, staat er ook achter. Vers 6, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn. In het Nieuwe Testament omgekeerd, een koninklijk priesterdom. Dat de termen verwisselt, niet dat het veel uitmaakt. Ik vind het ook geen punt van enig belang eigenlijk, in ieder geval vandaag niet. Maar het voegt de twee functies aan elkaar. Dat is op zich al merkwaardig, dat die functies van priester en koning aan elkaar gekoppeld worden, want het zal blijken dat juist door het geven van de wet en onder de wet deze functies binnen Israël van elkaar gescheiden werden. Waaruit dan maar weer volgt dat het toch wacht is op het nieuwe verbond voordat deze uitverkiezing van Israël daadwerkelijk en definitief bekrachtigd wordt. Waarin koningschap en priesterschap samengevoegd worden. Begrijp me goed, dat is de normale situatie hoor, voor alle volkeren. De koning is hoge priester en de hoge priester is koning. Koningschap, priesterschap hoort bij elkaar. Ondanks de andere route zeg ik altijd, nou ja, koningschap is het voorrecht van de eerstgeborene en priesterschap is het voorrecht van de eerstgeborene. Juist, precies hetzelfde. De eerstgeborene krijgt koningschap en priesterschap. Alleen onder de wet werden die drie dingen van elkaar gescheiden. Maar Israël als volk zou koning dan wel priester zijn. Als priesterlijk of als koninklijk volk. Vandaar dat we de uitdrukking kennen, Israël aan de spits der naties enzovoort. Hè? Ik zeg liever natieën, want anders dan schrijft u het misschien verkeerd op. Spits der naties, en daar zijn de Israëlieten niet blij mee. Maar goed. Israël aan de spits der volkeren heet dat. Nou ja, zo is het ook. Israël werd gepromoveerd en werd geplaatst in een positie boven de volkeren. Maar als gevolg dat als de Heer in de toekomst zijn koninkrijk vestigt, vestigt hij het uiteraard eerst over Israël. Want dat is de eerstgeborene. En vanuit Israël over de volkeren, zodat dat koninkrijk van Christus over alle volkeren niettemin een Israëlitisch koninkrijk is. Want God is de God van Israël. Meer in een hogere zin dan dat er God is van welk ander volk dan ook. Maar dat is zo, zolang Israël deze positie inneemt. Van koninklijk priesterlijk volk. En het punt is, Israël neemt die positie niet in. In elk geval vandaag niet. Het is lo ruchama en lo ami. Nou goed. Dat is waar Hosea over spreekt. Men zou erop bedacht zijn, Israël zelf ook zou erop bedacht zijn, dat het weliswaar geroepen is tot een bepaald ambt, maar dat dat niet zomaar vanzelfsprekend ook vervuld zou worden. Want Israël zou worden niet Gods volk en God zegt, ik zal niet hun God zijn. Niettemin weten we uit profetisch woord dat er een tijd zou komen dat Israël weer wel het volk van God zou zijn en dat ze God zouden noemen mijn God. Hè? Dat komt in de toekomst en dat is wat men gewoonlijk dan gemakkelijk inleest in vers 10 van Hosea 1. Want vers 9 zegt, noem zijn naam Lo-Ami, niet mijn volk. Want gij lieden zijt mijn volk niet, en ik zal ook uw God niet zijn. Nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En wij herinneren ons de uitspraken, de beloften aan Abraham over het zand der zee, dat niet geteld kon worden. En zeggen, dat betekent dus dat in de toekomst alsnog Israël weer Ami en Rugama zal zijn. Bemind, ontfermd. En Gods volk. Dat is ook zo, maar de vraag is alleen of dit vers daarover spreekt. In Hosea 1 vers 10 wordt aangekondigd, nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gijlieden zijt mijn volk niet, gijlieden zijt Lo-Ami, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen of zonen des levende Gods. Met als consequentie dat de kinderen van Juda en de kinderen van Israël, de 2 en de 10 stammen dus, zullen samen vergaderd worden en zich een enig hoofd stellen. Dat wil zeggen, ze worden weer één volk, in plaats van 2 koninkrijken wordt het 1 koninkrijk. En uit het land optrekken, uit het land optrekken. Want de dag van Jezreel zal groot zijn. Uit het land optrekken, wij dachten dat als Israël verzameld wordt en de 2 en de 10 stammen weer bij elkaar komen, dat ze in het land of naar het land zullen optrekken, maar de staten zullen uit het land optrekken. Want de dag van Jezreel, en dat is verstrooiing, die terugverzameling, zal groot zijn. Dus dan heb je toch meteen een groot probleem. Niettemin staat het er. Nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden, en er staat niet, het zal geschieden dat tot hem gezegd zal worden, gij lieden zijt mijn volk niet, maar gij zijt kinderen des levende Gods of iets dergelijks. Er staat, het zal geschieden ter plaatse waar tot hem gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet. Daar zal tot hem gezegd worden, gij zijt Ami, gij zijt mijn volk weer, enzovoort. Waarna we ons ook afvragen welke plaats dat dan is. Want waar is dan tot hem gezegd, gij lieden zijt mijn volk niet? En waar worden zij weer Gods volk? Daar kan ik geen enkele plaats voor noemen. Waarschijnlijk is in Israël, dat wil zeggen in Jeruzalem, of zo tot hen gezegd, gij lieden zijt mijn volk niet. En toen ging de verstrooiing in, of wat dan ook. En als Israël tot bekering komt, zal het zijn in het buitenland. Buitenslands. En voor zover men in het land was, gaat men er eerst uit. En dan pas komt men tot geloof. Aan het eind van de 70ste week. En dat is in de praktijk in de woestijn. Dat zegt de Bijbel op verschillende plaatsen. Over welke plaats gaat het hier dan? Wel nu, dan leg ik eerst even naast Jeremia 18. Ik moet me een beetje beperken, want ja, we hebben maar hooguit een half uur nog maar. Jeremia 18. Daar vinden we het teken van de pottenbakker. Waar Jeremia ging in het huis des pottenbakkers, vers 3. En die pottenbakker maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Ik hoop dat u het voor zich ziet. Hè? Die klomp klei in de handen van die pottenbakker. Het draait op de schijf, draait in zijn handen, maakt een vorm. En dan ineens dan vernietigt hij die vorm weer. Dan heb je weer gewoon die klomp klei over en dan maakt hij alsnog een vat. Uit dezelfde klomp leem. Want dat staat er, tweede helft van vers 4. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. En dan komt het commentaar in vers 6. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Spreekt de Heere, ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Dat is het commentaar op dat vat wat de pottenbakker maakte en hij verdierf het, staat er dan, hè? Het werd verdorven in de hand des pottenbakkers, vers 4. En er wordt gezegd, dat is een beeld van een volk, een koninkrijk, maar ik zal het uitdrukken en afbreken en verdoen. Maar indien datzelfde volk over het welk ik zoals gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. En zo verder. In een ogenblik. Maar u begrijpt waar het om ging. Hij bouwde, maakte een vat. Hij verdierf het en maakte het op hetzelfde tijdstip, meteen daarvan, weer een vat. Niet een uur later, laat staan een week later. Gewoon, hij verdierf het onder zijn handen en begon overnieuw. Maakte overnieuw een vat. En ik lees deze dan, dat in, het staat in vers 7, in een ogenblik zal ik spreken over een volk en koninkrijk. Ik zal het uitdrukken, afbreken en verdoen. En daarna vers 9, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Maar het punt is, dat voor zover wij het plaatje zien wat die pottenbakker doet, doet hij dat op hetzelfde tijdstip. Het tijdstip, het ogenblik dus, want dat is gewoon tijdstip. Het tijdstip waarop hij dat eerste vat vernietigt, is tegelijkertijd het tijdstip waarop hij het tweede vat maakt. Er zit niks tussen. Want ja, je kan wel makkelijk roepen, de Heer zal Israël alsnog in de toekomst herstellen. Hij heeft het in het verleden uitgerukt en afgebroken en verdaan. En in de toekomst zal hij het herstellen. Maar Jeremia hoefde niet een week later pas terug te keren. Of 3 dagen later, of 2000 dagen later, ik noem maar wat. Terug te keren naar de pottenbakker. Dat is gewoon in een ogenblik. En daarna ook in een ogenblik. Maar waarom zou het niet hetzelfde ogenblik zijn? Dat was het bij de pottenbakker namelijk. En daarna weet ik nooit zo goed hoe ik de route nou moet vervolgen. Maar God, laat ik maar één kiezen dan. Dan kies ik nu meteen voor Romeinen hoofdstuk 9. Want in Romeinen hoofdstuk 9 wordt uiteengezet, 9, 10 en 11, wordt uiteengezet hoe dat nou zit in onze tegenwoordige tijd met Israël, het Joodse volk, enerzijds, en anderzijds de gemeente. U kent het probleem hopelijk. Het probleem ontstaat in Romeinen hoofdstuk 8, waar gesproken wordt nog steeds, vanaf hoofdstuk 1 tot en met 8, wordt gesproken over de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, gelovigen sinds de opstanding van Christus, die geacht worden met Christus te zijn gestorven, begraven en opgewekt, Romeinen 6. Wij worden geacht als gelovigen deel te hebben aan Christus, dat is Romeinen 5, vanaf vers 12 eigenlijk, de rest van het hoofdstuk. Kortom, we hebben de geest ontvangen, dat is Romeinen hoofdstuk 8, het eerste gedeelte. En daarna is er nog de vraag, maar waar moet dat nou allemaal toe leiden? Wat is er de bedoeling van dit alles? En dan zegt Romeinen 8, nou de bedoeling is dat de geest een werk aan ons doet. De geest zou ons, populair gezegd, zou ons leiden naar onze aanstelling tot zonen, want we hebben ontvangen de geest der zoonstelling. Kortom, wij zouden deel hebben niet alleen aan de dood, begrafenis, opstanding van de Heer Jezus, maar ook aan zijn heerlijkheid. En die verwachten wij, want wij zijn een hoop zaligen. Dat is allemaal Romeinen 8 wat ik nu sta te citeren. Zoek het op, ik lees het niet voor, maar staat er allemaal letterlijk zo. Wij verwachten die heerlijkheid, namelijk bij de verlossing van ons lichaam. Want hij heeft ons tevoren geroepen om het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Wij zouden delen in zijn eerstgeboorterecht. Vrij naar vers 29 van Romeinen 8. En daarna hebben we een probleem. Het probleem is dat eerstgeboorterecht waarover gesproken wordt, die zoonstelling, aantoonbaar was beloofd aan Israël. In het Oude Testament. Vanaf Exodus 4 in elk geval. Israël is mijn zoon. Zie, en daarna nog enige malen herhaald natuurlijk. Zodat we zitten met het probleem, ja, de apostel heeft het over de gelovigen hier. Uit de heidenen, of gelovigen in het algemeen, over de gemeente gewoon in de praktijk. Hoe kan nou de gemeente iets krijgen wat God beloofd heeft aan Israël? En dus wordt dat toegelicht in die volgende hoofdstukken, 9 tot en met 11. En daar zegt de apostel in hoofdstuk 9 vanaf vers 6. Nou ja, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Hij zegt dus eigenlijk, nou ja, het kan wel zijn dat God het aan Israël beloofd heeft. Dat staat er ook in vers 4 en 5. Nou ja, 3, 4 en 5 van dit hoofdstuk. God heeft dat aan Israël beloofd. Maar de vraag is daarna, maar wat is Israël eigenlijk? Of wie is Israël? En daarna zegt hij, nou ja, dat is niet alleen maar een kwestie van afstamming. Hij zegt zelfs, het is eigenlijk helemaal geen kwestie van afstamming in de praktijk. Hij neemt het voorbeeld van Ismaël en Esau, die van Abraham afstammen, maar niet het eerst geboorterecht erven. Die worden aan de kant geschoven. Zie? Dus het ligt ergens anders aan. Het ligt aan, aan wat God kiest en wat God daaromtrent bepaald heeft. En in dat verband zegt de apostel in vers 18, God ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. En wij moeten daar geen kritiek op hebben. Dat is het volgende vers. Vers 20. En daarna vers 21. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken? Het ene vat ter ere en het andere ter onere. Uit dezelfde klomp leem. Een vat ter ere en een vat ter onere. En in de omgekeerde volgorde overigens, zoals blijkt uit vers 22. En God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot verderf toebereid. Dit is dus commentaar op Jeremia 18, waar inderdaad aanvankelijk een vat werd bereid tot verderf. Hij maakte een vat en verdierf het als leem in zijn handen. En toen maakte hij daarvan alsnog een vat. Het eerste was tot verderf toebereid en dus ter onere. Het tweede is toebereid tot heerlijkheid, dat is vers 23, en daarmee tot ere. Vers 23 van Romeinen 9 overigens. Er staat daar, vers 23, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaat der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En leuk is dat het vers ook aansluit bij Romeinen 8 tevoren, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij verheerlijkt, staat daar. Het gaat over diezelfde, over hetzelfde beeld eigenlijk uit Jeremia 18. Twee vaten achtereenvolgens uit dezelfde klomp leem. Het eerste verdwijnt, daar vind je ook niks van terug. Het heeft plaatsgemaakt voor een andere vat, al is het dan dezelfde klomp leem. Nou, dan leidt het geen twijfel, die klomp leem is dus Israël. Hoewel je uit de Bijbel kunt aantonen dat leem bijvoorbeeld ook een beeld is van de hele wereld, de hele schepping, alle volkeren. Maar we hebben het niet over de hele Bijbel door, we hebben het over specifiek Jeremia 18. Het gaat over Israël daar. Leem. Dat wat uit de aarde is enzovoorts. Daarvan heeft God inderdaad een vat geformeerd ter onere. Dat is Israël in oud-testamentische tijd levend onder de wet. En onder de wet is alles ter onere, dus dat kan niet missen. De wet is bovendien een bediening des doods, dus al wat onder de wet is, is tot verderf toebereid. Ook de mens. Wij ook. Zo is dat, er is niks moeilijks aan. Maar het gaat over Israël specifiek. En daarna maakt God alsnog een vat ter ere uit dezelfde klomp. Kijk, en daar liggen de problemen. Begrijp je me goed? In het algemeen commentaren op Romeinen 9 tot en met 11, die raken hier al lang de draad kwijt hoor. Laat staan dat we nog eens tot in hoofdstuk 11 zou kunnen komen. Zeg maar, men raakt absoluut die draad kwijt. Maar ik moet, hoe moet ik het zeggen? Uit het verband blijkt dat die vaten der barmhartigheid bereid tot heerlijkheid uit Romeinen 9 vers 23, dat kennelijk slaat op degene die in hoofdstuk 8 beschreven werden. Dat is de gemeente. Wij zijn tot heerlijkheid toebereid. Wij zijn tevoren geverordineerd om het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Die hij tevoren geordineerd heeft, heeft hij ook geroepen en heeft hij ook verheerlijkt. enzovoort. Dat is de gemeente. Maar wat hier dus feitelijk gezegd wordt, is dat de gemeente Israël is. Dezelfde klomp leem. Dezelfde klomp leem als het Oud-Testamentische Israël. Daarna kun je er nog een beetje aan trekken, aan te zeggen Israël, nou ja, Israël in welk opzicht dan? Maar ja, zoveel rek zit er dus echt niet in. En nu moet ik zeggen dat wat dat betreft de verbondstheologie dan toch heel in de praktijk, als je mij vraagt, dichter bij de waarheid komt dan de bedelingenleer, de traditionele bedelingenleer. Traditionele bedelingenleer zegt, en dan heb ik het nog niet eens over ultradispensationalisme hoor. Traditionele bedelingenleer zegt, nee, het godswerk aan Israël is gestopt. God verzamelt zich nu een volk uit de heiden, heeft Israël niks mee van doen. Daar in de toekomst gaat het werk aan Israël verder. Dan is dus de gedachte feitelijk, God heeft die klomp leem, dat vat wat hij gemaakt had, weer vernietigd. Het is weer een klomp leem, die laat hij nou een poosje liggen. En pas in de toekomst zal hij uit diezelfde klomp leem alsnog een vat ter ere maken. Dat is dan het bekeerde Israël straks in de wederkomst van Christus. Nou, moet gezegd worden dat zo'n beschrijving niet geheel onbijbels is. Maar toch klopt hij niet. Aan de andere kant, verbondstheologie, traditionele theologie, maakt het veel simpeler. Het komt dichter bij de waarheid waar het gaat om dit schriftgedeelte, bedoel ik. Hè? Daar gaat het om. Hè? Want je kunt filosoferen wat je wil. Dat mag niet, je moet bij de Bijbel blijven. En dus, die zeggen, die lezen dat echt goed in Romeinen 9. Die zeggen gewoon, nou ja, wat vroeger Israël was, is nou de kerk. De kerk is gewoon Israël, het is dezelfde klompleem. Er is geen verschil tussen, het is de voortzetting ervan. Alleen het natuurlijke Israël is daar uitgewerkt, behalve als men gelooft. Dan zit men erbij in. Maar het is iets anders geworden. Het is een ander vat. Het is dezelfde klomp leem. Het is Israël. Het is toch een ander vat, namelijk de kerk. En de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Namelijk dat vat ter ere is gekomen in de plaats van het vat ter onere. En er is geen spel tussen te krijgen. Dat vinden aanhangers van de bedelingen niet leuk. Maar er is geen spel tussen te krijgen. Dat is wat hier geleerd wordt. Toch. Het neemt niet weg dat het twee verschillende vaten zijn. Maar de clue is natuurlijk dan toch, en daar slaat men bij de plank op een of andere wijze mis. De clue is dat niettemin toch in de toekomst alsnog sprake zal zijn van herstel van letterlijk Israël hier op aarde. Maar wat apostel Paulus hier zegt, is dat deze profetie uit Jeremia 18 over die vaten, dat die in onze dagen van toepassing is. En daarna lopen we in grote problemen en dus haast ik mij eraan toe te voegen dat dit feit dat die profetie vandaag van toepassing is op de gemeente, om zo te zeggen, niet uitsluit dat diezelfde profetie in de toekomst alsnog vervuld wordt aan Israël. Maar toch is dat verschil tussen de gemeente en Israël niet zo groot als men het wel eens wil doen voorkomen. Kijk, verbondstheologie zegt het is hetzelfde. De bedelingenleer zegt het is totaal wat anders. En de verbondstheologie noemt alle punten van overeenkomst naast elkaar. Tenminste vroeger, tegenwoordig al lang niet meer. Maar vroeger deed men dat. Alle punten van overeenkomst naast elkaar, daar kom je niet onderuit. Maar de man van de bedelingenleer bestrijdt ze niet. Die zegt nee, die wil het gewoon niet weten. Die wil het niet accepteren. Hij zegt, dan zal ik eens een lijst maken. Van alle verschillen tussen Israël en de gemeente. Dat kan niet. En daarom heeft hij gelijk. Vindt hij. En een verbondstheoloog kan ook zo'n lijst maken van alle overeenkomsten en dus is het hetzelfde. De waarheid is dat er overeenkomsten en verschillen zijn. Het is dezelfde klomp leem, maar het is een ander vat. Zie? Kijk, wat de apostel Paulus hier in Romeinen 9 doet, is deze profetie uit Jeremia aanhalen en gewoon zeggen, dit tweede vat is het vat ter ere en dat is de gemeente. En het wordt gemaakt uit Israël. Hebben jullie? En daarna versterkt hij zijn gedachtegang, die volg ik dan ook maar meteen even. Wij waren bij vers 23. Daar heeft hij het over vaten der barmhartigheid bereid tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, vers 24, ons. Dan zeg ik, dus Israël uit de Joden. En dan zegt hij, nou ja, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dan wordt het Link, dan moet je bij de les blijven, want dan lees je dingen die er niet expliciet staan. En dat is nou juist de clue van het hele verhaal eigenlijk. Het punt is namelijk dat hij eerst een profetie compleet over Israël aanhaalt en daarna toepast op de gemeente en zegt dat is Israël, de Joden. Maar ook uit de heidenen. En die woorden krijgen pas hun volle betekenis als die heidenen die hij noemt, als die uitdrukking de heidenen, ook uit de heidenen, in het bijzonder, niet uitsluitend, maar in het bijzonder slaat op die heidenen die afstammen van de 10 stammen van Israël. Want Israël vind je niet alleen onder de Joden, niet slechts de Joden zijn Israël van nature, naar aardse maatstaven, maar onder de heidenen vind je er ook verbazend veel. Heb je die? Tot zover? Nou, lees nou maar verder. Gelijk hij ook in Hosea zegt, maar hij zegt niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, we hebben net Hosea gelezen, het ging alleen maar over Israël. Maar het ging over de Joden, het huis van Juda, maar met meer nadruk nog over het huis Israëls. Dat zijn de 10 stammen en die zijn al meer dan 2500 jaar inmiddels heidenen. En in de dagen van Handelingen waren ze dat al 700 jaar. Hebben jullie? Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen Lo-Ami was, mijn volk niet, Lo-Ami. Hetgeen Lo-Ami was, zal ik Ami noemen, mijn volk. En die niet bemind was, gewoon en Rugama, of Lo-Rugama, sorry, en Lo-Rugama, Rugama, die niet bemind was, mijn beminde. En hij citeert precies dat vers waar we vandaan komen, Hosea 1 vers 10, namelijk, en het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gijlieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende gods genaamd worden. En het moet uit het verband duidelijk zijn dat de apostel hier niet spreekt over het toekomstig herstel van Israël, de bekering van Israël in de toekomst, hij heeft het over de gemeente. En nu krijgen we weer de uitdrukking. Het zal zijn in de plaats waar tot hem gezegd was. Welke plaats dan? Gaat hij weer. En nou nog een vraag erbij. In welke plaats wordt dan tot de gemeente gezegd, gijlieden zijt mijn volk? Nou, het antwoord is, daar kun je niet eens een plaats voor aanwijzen. Een locatie, ergens op de kaart. Dat is niet te doen. Bij welke plaats wordt de gemeente gesteld tot of aangewezen als volk gods of zo? Dat is niet te vinden. Nee, het punt is namelijk dat het niet gaat om een plaats in, ruimte, in de ruimte, maar het gaat om een plaats in de tijd. Zoals ik daar straks las. In één ogenblik, in Jeremia 18, in een ogenblik zal ik spreken over een volk, dat is een plaats, in de zin van een plaats in de tijd, een tijdstip. En op datzelfde tijdstip, en dus op diezelfde plaats in de geschiedenis, hetzelfde jaartal, de tijdsbalk noem je dat, hè? Dezelfde plaats op die balk en in dat schema, waar tot Israël gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, wordt eveneens tot Israël gezegd, gij zijt mijn volk. Het zal alleen duidelijk zijn dat het daarbij gaat om verschillende categorieën van Israël. Er wordt tot Israël gezegd, gij zijt mijn volk, niet tot wie wordt het gezegd. Nou, de populaire variant is gewoon tot de ongelovigen. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus en die zegt dat zo. Langs andere route komt hij binnen. Hij komt binnen via de profetie over die stenen. En zegt die steen, voor u die gelooft is hij dierbaar. Maar tot de ongelovigen, de ongehoorzamen, wordt gezegd dat ze erover zouden vallen. Op hetzelfde tijdstip namelijk. Er zijn meer van die profetieën hoor. Jesaja 8 heeft er ook zo'n uitspraak over. De Heer zou zijn tot een heiligdom en tot een steen des aanstoots. Voor de beide huizen van Israël. Op hetzelfde tijdstip namelijk, dat blijkt er ook uit. Nou ja, of anders in dezelfde tijd, dat kan ook. Want het hoeft niet een tijdstip te zijn, het kan ook gaan over een periode. Zie? En inderdaad, voor het ene huis van Israël is hij steen des aanstoots, Jesaja 8, voor het andere huis van Israël is hij een heilig ding, iets heiligs, een heiligdom. Toch? Nou ja, een zwart-witte dan. Voor de Joden is zij een steen des aanstoots. Voor Judas in elk geval. Voor de Joden een steen des aanstoots, de rots der ergernis. En voor de tienstammen is zij een heiligdom. Algemeen door de tijd heen over onze bedeling uitgestrekt. Is dat inderdaad zo? Maar je mag ook de variant nemen. Voor de ongelovigen is zij steen des aanstoots. En voor de gelovigen is zij een heiligdom. En dus dierbaar, zoals Petrus het interpreteert. Ik heb gewoon de tijd niet om het allemaal op te zoeken. Dus ik doe het nou uit mijn hoofd. Maar het is echt de moeite waard om die schriftplaatsen naast elkaar te leggen. Wat de apostel dus gewoon zegt, is dat deze profetieën, die inderdaad over Israël gaan, zowel in Jesaja 18 of Jeremia 18 als in Hosea 1 en 2, dat die profetieën in de praktijk wel degelijk van toepassing zijn op de gemeente, want de gemeente is Israël. En daarna, maar ik ben geneigd om de microfoon uit te zetten weer, hè. Daarna zeg ik gewoon, nou ja, wij zouden begrijpen dat de gemeente wel Israël is, maar Israël is nog niet de gemeente. Wij zijn eerstelingen van Israël. Ik, misschien dat ik dat even kan vertellen. In de tijd was ik met mijn vader in Engeland, op conferentie, waar bijbelstudies gegeven werden over deze drie hoofdstukken. Niet door mijn vader, zeker niet door mij, maar door Gwilym Jones. Goede kennis van ons, dus hij was een beetje ultradispensationalistisch, maar vooruit. Hij zei dat nooit, maar hij ging altijd om het onderwerp heen, maar we hadden dat wel in de gaten. Maar ja, hij hield een lezing over Romeinen 9 tot en met 11, toen was je in hoofdstuk 11 en toen mochten de vragen gesteld worden, op een vast tijdstip, dat is nu tijd voor de vragen. En toen stond er een Engelsman op en die vroeg aan hem, Mr. Jones, heb ik dat nou goed begrepen? Beweert u dat dat gelovig overblijfsel uit Romeinen 11, dat de gemeente is? En toen zei ik, Gwilym Jones, dat is uw conclusie? Dat had hij namelijk niet willen zeggen en dat geloofde hij ook niet. Hè? Maar er stond een broeder op en die trok die conclusie uit zijn betoog. En eerlijk gezegd, die conclusie trok ik toen ook en toen begreep ik voor het eerst deze hoofdstukken. Precies die conclusie. Dat overblijfsel uit Romeinen 11 is niet een overblijfsel straks in de toekomst, maar in deze tegenwoordige tijd. Het is de gemeente. Alleen als je er dieper op ingaat, blijkt dat de gemeente in deze hoofdstukken beschouwd wordt als Israël. Is het dan identiek aan Israël? Nee. Is het in de plaats van Israël gekomen? Ja, tot op zekere hoogte wel. Maar het punt is, de gemeente bestaat uit eerstelingen van Israël. Het is zelfs niet zo, mocht u die indruk gekregen hebben vanavond, het is zelfs niet zo dat die profetieën uit Hosea en Jeremia eerst een toepassing krijgen op de gemeente en in de toekomst alsnog op Israël. Het is gewoon één en dezelfde toepassing. In de laatste dagen. Alleen, het valt in fase uiteen. God verzamelt zich Israël. Israël zal weer Ami zijn. Alleen het begint ergens. Het is tot op heden nog steeds niet voltooid. Maar de eerstelingen uit Israël, zal ik maar zeggen, de eerste gelovigen, krijgen deel aan dat eerste geboorterecht. Maar daarna wordt er nog veel meer geboren. Er wordt nog veel meer voortgebracht in de toekomst. Maar het is één en dezelfde toepassing. Het is precies hetzelfde als dat Petrus op de Pinksterdag zegt, dit is de vervulling van Joël 2. Terwijl als we Joël 2 lezen, zeggen we, nee, dat gaat over de wederkomst van Christus en bij de openbaring van zijn koninkrijk. Daar gaat het over. Blijkt daaruit het verband. Heel goed aantoonbaar. Maar het hele punt is, nee, God zou zijn geest uitstorten op alle vlees. En dan moet je niet vragen wanneer. En als je het wel vraagt, is er maar één antwoord. Vanaf, en niet een datum noemen, vanaf de opstanding van Christus. Het wordt toen vervuld in Handelingen 2. Het wordt vandaag vervuld als er iemand tot geloof komt. En nadat de gemeente is opgenomen, gaat het gewoon verder. Als daarna iemand tot geloof komt, ontvangt je ook de Heilige Geest en zo verder. Men wordt wedergeboren. Het enige verschil is dat in onze bedeling sprake is van eerstelingen, die worden apart gezet. Ik las vandaag nog een advertentie. Eerste, was een cd van de Easters. De eerste 200 exemplaren die worden aangeboden met de handtekening van Jeff en Sherry Easter. Daar staat de handtekening op. Dus als je maar even gauw wilt bestellen via internet, Weet je wel, de eerste 200 staat die handtekening op. Dat is heel simpel. Nou, zo is het eigenlijk met de gemeente ook. Het eerste deel, al wat in die periode tot geloof komt... Ik weet niet of het met aantal te maken heeft, ik denk het niet. Maar in ieder geval met tijd heeft het te maken. Ieder die in die periode tot geloof komt, krijgt deel aan het eerste geboorterecht. Dus geen verdiensten, maar dus gewoon wat God zo geregeld heeft. Maar wij zijn eerstelingen van Israël. En om die reden krijgen we ook een positie hoger dan die van de rest van Israël. Maar niet de minister Israël. Kan trouwens niet missen, want Christus zelf heeft een positie hoger dan Israël. Maar hij is wel Israël. Bij uitstek zelfs. En wij hebben deel aan hem. Dus wij zijn ook Israël. Kan niet missen. Men zou niet onderscheidingen maken waar ze niet zijn. Nou goed, dan lees ik hem weer in Hosea was het. Ik zal proberen hem terug te vinden. Hosea. Tot Israël wordt gezegd, gij zijt Lo-Ami, want gij zijt mijn volk niet. Vers 10 van hoofdstuk 1. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. Hoe kan dat? Wel, het zal geschieden in dezelfde tijd. Ter plaatse. Waar tot hen gezegd zal zijn, of wanneer tot hen gezegd zal zijn. Gij lieden zijt mijn volk niet... Tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende gods. Alleen het zijn verschillende categorieën, maar het is wel Israël op een of andere manier. En daarna staat er, en de kinderen van Juda en de kinderen Israël, zie je wel, uit Joden en, de 10 stammen, maar die zijn heidenen. Dus uit Joden en heidenen, en dat is precies wat Paulus aanhaalt, nadat hij deze verzen geciteerd heeft in Romeinen 9 vers 25 en 26. Niet alleen ons, de Joden, maar ook uit de heidenen. Maar dat staat hier vanzelf. De kinderen van Juda en de kinderen Israëls. Alleen hier staat kinderen Israëls en in Romeinen 9 vers 27 of 26, daar staat heidenen. Maar dat is niet strijdig met elkaar. De kinderen uit de 10 stammen zijn heidenen. Zullen samen vergaderd worden en zich één hoofd stellen. Let op dat er niet staat één koning. Dat had ook wel gekund, maar dat staat er zelfs niet. Eén hoofd. En in mijn Bijbel staat tot mijn grote vermaak onder het vers een verwijzing naar Efeze 2 vers 14, 15 en 16. En die is helemaal raak. Maar daar staat dat Joden en heidenen één hoofd hebben, namelijk Christus. Joden en heidenen. En hier staat Joden en Israëlieten. Dat wil zeggen, Joden en Efraïmieten. En de 2 en de 10 stammen. Klopt precies. En in Efeze 2 staat daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart en vervreemd van het burgerschap Israëls. Heb je 10 stammen dus. Het kan niet missen. Maar ze zouden één hoofd hebben en dat staat er van de gemeente. Eén hoofd zijn niet meer 2, maar we zijn 1 met 1 hoofd. Christus. En uit het land optrekken, dat is precies wat we doen. Ongeacht welk land het eigenlijk is. En wat hier land heet, kan ook nog gewoon aarde zijn. In de vertaling, Eres. En dan klopt het ook nog, want wij trekken uit deze aarde op. Zoals het lied zegt, wij trekken hemelwaarts. Of wij trekken naar Sion, reken ik ook goed. Zolang het het hemel Sion is, hè. Want de dag van Jezreel, verstrooiing, de dag van Jezreel, niet de dag van de verzameling, de dag van de verstrooiing zal groot zijn. Dat wil zeggen, terwijl Israël in de verstrooiing is, gebeuren deze dingen. En met name die 10 stammen. Want de naam Jezreel was daarna gekoppeld aan de 10 stammen en het huis van Jehu in vers 4. Die dag van die verstrooiing zal groot zijn. Terwijl Israël verstrooid, dus zowel 10 als 2 stammen, verzamelt zich een volk uit de aarde, Eretz, om het een plaats te geven in de hemel. Daarom is die dag toch groot en daarom heet het ook zaaien. Wij leven in de tijd van het zaaien. Kan niet missen van de tijd van de oogst, dat weet u ook, hè? Dat is de voleinding der eeuw, dus niet nu. Ja, ja. Nou goed. Maar dan zijn we er nog niet. Ik sla even een bladzijde om. Want daar staat aan het eind van hoofdstuk 2. Ik zal ze mij op de aarde zaaien, Jezreel, Is dat? Zaaien. En zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami. Enzovoort. Dan heb je dus alle drie namen van die kinderen bij elkaar. Zaaien, dat is te verwijzen naar de naam Israël. En daarna Lo-Ruhama en Lo-Ami. Alle drie bij elkaar. Ik zal ze mij op de aarde zaaien. Alleen nu wordt het opgevat door de vertalers terecht. Niet zozeer als verstrooien, maar iets positiever. Zaaien. Zodat de vrucht draagt. En zal mij ontfermen, Ruhama, over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, wat niet mijn volk was. Gij zijt mijn volk, gij zijt Ami. En dat zal zeggen, o mijn God. En dit vers wordt letterlijk, precies letterlijk zo geciteerd in Romeinen hoofdstuk 9 en toegepast op de gemeente. Zie je? Hetgeen betekent dat dus deze uitspraken, weliswaar uitspraken zijn over Israël, dat is aantoonbaar, maar het wil niet zeggen dat ze alleen op Israël en daarmee niet op de gemeente van toepassing zouden zijn. Integendeel. En het probleem is in de praktijk dat in de twee, de enige echte twee theologische stromingen, ik bedoel, laat die dan nog de Bijbel gebruiken voor een theologie, in die echte twee theologische stromen van verbondstheologie en dispensationalisme, daar kent men die dingen niet, omdat men zich tegen elkaar afzet. Hij zegt, nee, de gemeente is Israël, de ander zegt, nee, de gemeente is heel wat anders. En wat moet je dan met dit soort profetieën? Nou ja, in de praktijk is het dan het beste om ze maar te negeren. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Ik geef ook toe, ze zijn niet zo makkelijk. Maar ja, ze zijn wel hoogst elementair. Als je in de Bijbel al echt een theologische uiteenzetting vindt, iets wat je echt theologie moet noemen, waarbij dus Bijbelgedeelten bij elkaar gezet worden en gemaakt worden tot één systeem, de logische opbouw. Als je al theologie in de Bijbel vindt, is het juist in Romeinen 9 tot en met 11. Verder eigenlijk nooit. Want daar in Romeinen 9 tot 11 worden schriftgedeelten bij elkaar gezet, schriftgedeelten uit het Oude Testament, die ons uiteenzetten hoe dat zit met Israël en hoe dat zou gaan onder het Nieuwe Verbond. En je moet het leren, zit niks anders op, want anders weet je niet wat de gemeente voor één ding is. En als je dat niet weet, ja, dan broeder, dan kan je net zo goed naar Nigeria gaan als je dat niet weet, hè. Ja, wat zal ik zeggen? Als je, ja, dan, hè? Nou ja, goed, ik bedoel eigenlijk, dit is zoveel. Ik kreeg van de week weer iemand aan de telefoon. Nou, ik niet, maar er werd in ieder geval gebeld van iemand. Die had het zo druk met het werk voor de heer, dat die hoefde geen circulaire meer van ons te ontvangen. Nou vind ik dat op zich niet erg, dan denk ik, dat scheelt mij weer kosten. Maar aan de andere kant, zo'n opmerking alleen al. We hebben zo druk voor het werk van de heer, we hebben geen tijd voor. Nou kan dat echt, dat kan terecht zijn, ik respecteer die dingen ook, zeg er ook nooit wat op. Prima, dan niet. Maar aan de andere kant, het is symptomatisch, men is bezig met het werk van de Heer, maar men heeft geen flauw idee met welk werk de Heer eigenlijk bezig is. Zie? En hoe wou je er deel aan hebben? Hoe wou je de gemeente bouwen als je niet weet wat de gemeente is? Bovendien, als je het wil, dan weet je blijkbaar niet wie het doen zou. Ja goed, dat is krap door de bocht, dat weet ik wel, dat is heel kort. Maar fundamenteel zit het toch zo in elkaar. En wat mij verbaast, altijd weer, steeds schrik ik er weer van toch, is dat men in de praktijk heel gemakkelijk meteen de meest elementaire, meest basale Bijbelse waarheden kwijtraakt. Hè? Of iets als over de opstanding van Christus, de laatste tijd natuurlijk. Zo hier en daar over gesproken. Maar men is het maar zo kwijt, de betekenis daarvan. Maar wat men ook kwijt is, is de positie van Israël sowieso, dat weet men niet. Maar daarmee de positie van de gemeente ook niet. Als je het één kwijt bent, ben je het ander ook kwijt. En daar zit het probleem. En hoe minder zicht je erop hebt, hoe meer belang de Satan daarbij heeft uiteraard. Hè? Hoezo werkt van de Heer? Als de Heer komt, dan zullen ze tegen hem zeggen, in uw naam hebben wij. En dan zegt de Heer, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Dat valt dus in de categorie, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. En in onze dagen is dat helemaal lastig, omdat er mensen zijn die zich christenen noemen. Zij hebben de mond vol over Jezus en over Christus. Maar als je het goed beschouwt, bedoelen ze toch kennelijk iemand anders dan die wij kennen. En dat is ook vaak zo. Dat is echt zo. Dat is niet maar hoe moet je dat zeggen? Niet maar een wijze van spreken van mij. Zoals hebben kennelijk een andere Jezus.